Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Gerwald van den Oetelaar van Catchphrase en Tom Bos van Online Academy. Welke rol spelen start-ups in de ontwikkeling en het leren in organisaties? Zorgen zij voor een aardverschuiving door hun frisse kijk op mens en technologie? En hoe is het eigenlijk binnen die start-up zelf geregeld met leren en ontwikkelen? In de studio Gerwald van den Oetelaar van Catchphrase. Hij richtte eerder Epicle op, het bedrijf voor onboarding. En hij verkocht het in 2017. Dus als iemand weet hoe het eraan toe gaat in start-ups, dan is hij het wel. En Tom Bos is in de studio directeur van Online Academy. Aukje Nauta is onze columnist. En wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, in de studio Gerwald en Tom. Fijn dat jullie er zijn. Mooi onderwerp waar we het over gaan hebben. Want de start-ups hebben een soort mythische plek gekregen in onze samenlevingen. Daar gebeurt het. Daar zien we de toekomst van werk. Maar ook daar worden de nieuwe innovaties gepland. Tom, ja, wij hadden het van tevoren over. En jij zei, nou, we moeten Gerwald uitnodigen. Want ik ben wel benieuwd hoe hij aankijkt tegen die rol van start-ups als het gaat over een leven lang leren.
Ja, precies.
Waarom?
Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad wat je zegt. Startups is echt een soort van, hebben een beetje een status aparte in werk in Nederland misschien wel.
Ja, daar is alles anders.
Ja, precies. Ja, en dat is natuurlijk wel interessant. Kijk, ik en misschien jij ook wel bewegen ons vooral in corporate Nederland. Dus ik zie veel grote organisaties. En aan de andere kant heb je startups die dus op een hele andere manier werken en denken misschien wel. En het is natuurlijk interessant om te kijken. Ja. Enerzijds, wat kunnen zij brengen voor grote corporates en met name voor een leven lang leren, zeg maar. Is een start-up cultuur in Nederland essentieel om een leven lang leren van de grond te krijgen of niet? Ja. En aan de andere kant, start-ups zullen echt op een hele andere manier moeten leren. Daar heb ik wel ideeën over en een beeld bij, maar... Ja, wil eigenlijk even Gerwald een beetje de diepte in vragen van hoe dat precies gaat.
Dus enerzijds hebben we wat start-ups als aan kansen zien waar ze oplossingen voor maken.
Juist. Ja,
binnen ons domein. Hè? Dus binnen leren en ontwikkelen, binnen een leven lang leren. Hoe ze daar andere ideeën voor hebben eigenlijk dan wat we normaal aan ontwikkelingen zien. Dat is één. En het leuke is natuurlijk wel dat Epicle die begon al met onboarden toen we nog niet eens wisten dat het bestond volgens mij.
Ja.
Want
ja.
De laatste tijd heeft iedereen het erover. Maar ja, Gerwald, jij was er al mee bezig toen het woord nog uitgevonden moest worden volgens mij.
Ja.
Maar daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe ontstaat zoiets? Want het idee begint ergens en dan ga je iets maken.
Nou, even op de eerste plaats, als ik ga kijken naar een leven lang leren in relatie tot start-ups. Dat is eigenlijk best bijzonder. Omdat de levensduur van een start-up niet altijd bekend is. En soms ook niet heel erg lang is.
Ja.
Ik vind het wel interessant om te kijken inderdaad hoe leren in start-ups werkt. Hoe ik dat zelf gedaan heb. Als ik ga kijken hoe Epicle destijds gestart is. Er is nieuwe technologie. Hoe zet je die technologie in? Mobiele technologie. En ik wilde eigenlijk destijds leren zo dicht mogelijk bij de werkplek brengen.
Waarom wilde je dat?
Omdat ik denk, hoe dichter je het bij de werkplek brengt. Dus binnen de context van het daadwerkelijke werk. Hoe sneller datgene wat je leert ook toepasbaar is. Dus ik dacht, nou, als je dat met een smartphone bijvoorbeeld. Of een tablet destijds voor elkaar kunt krijgen. Dan kun je dus dat leren stimuleren. En dat is soms ook heel praktisch leren stimuleren.
Maar blijkbaar zag jij dat het nog niet zo was. Waar zag je dat?
Je gaat op zoek naar oplossingen. Destijds zat ik bij de Boutin Groep. Je gaat op zoek naar oplossingen die dat voor elkaar hebben. Met veel e-learning programma's gewerkt. En toen kwam ik er eigenlijk achter. Ja, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Het idee van onboarding was destijds nog niet echt geboren. We kwamen er alleen vrij snel achter, toen we dus mobiele technologie gingen inzetten bij leren, dat onboarding echt een heel specifiek thema was, wat bij organisaties leefde. Soms wisten ze niet dat het leefde, maar je kwam er in gesprekken al vrij snel achter dat dat een belangrijk thema was. Maar gewoon dus, het bestond niet. Dus ja, dan ga je het maar zelf maken.
Is het ook omdat het moment is dat mensen misschien wel het meest eager zijn? Ze gaan iets nieuws beginnen, het is spannend.
Ja, nou ja, eagerness is één, maar de kans dat het faalt, is ook vrij groot als je ze laat zwemmen in dat begin. Dus je hebt ze op de piek van een enthousiasme, maar dat enthousiasme dat kan ook vrij snel weer verdwijnen. Op
en
het moment,
omslaan zelfs.
Ja, ja, omslaan.
Ja.
En dat zagen we ook wel. Binnen de eerste maanden besluiten heel veel werknemers al weg te gaan en gaan op zoek naar een andere baan. Nou, en dat punt pakken waarbij je zegt, hey, wacht even, die motivatie die hou je vast. Nou, dat was eigenlijk wel de ambitie destijds om dat goed te kunnen doen.
Ja, 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 Tom.
Ja, ik zat even te denken van, dus je hebt het eigenlijk toen eerst de oplossing bedacht en toen het probleem, zeg maar, even heel plat gezegd. En dan heb je dus een applicatie voor, of iets in de richting van mobiel leren op platforms. Denk je nou dat een grote organisatie daar niet ook gewoon zelf mee had kunnen komen? Of is het een nuttig geweest dat je op dat moment in een start-up overstapte?
Nou, ik denk de eerste oplossing die gemaakt was, dat was de Ahold-oplossing. Die had Ahold zelf kunnen bouwen. Alleen, we kwamen er wel vrij snel achter. Als je dit schaalbaar en wilt uitrollen en wilt aanbieden aan meerdere organisaties, dan moet je daar een platform van maken. En individuele corporates gaan niet een platform ontwikkelen voor andere organisaties.
Ja, ja, dus die gaan eerst maatwerk natuurlijk voor zichzelf bouwen.
Ja, ja, klopt.
Oh ja, ja, precies.
Nou ja, wat natuurlijk wel interessant is, is dat jij eigenlijk zegt, ja, ik zag die kansen van mobiel. Ik zag dat het dichter bij mensen moest komen. Dichterbij in hun eigen context. Dus het is begonnen bij leren. Uiteindelijk wordt dat dan onboarding.
Ja.
Maar zo is het niet begonnen.
Nee, nee. Nou ja, het mooie marketingverhaal erachter was wel dat het zo begon natuurlijk.
Ja.
Maar het echte verhaal is inderdaad dat eigenlijk gaandeweg het opzetten van mobiel leren, kwamen er dus inderdaad achter dat onboarding een belangrijk thema was.
Ja, en dat het makkelijker werd om het daar aan vast te hangen eigenlijk.
Ja, maar nou ja, en de herkenning. Weet je, als je als start-up belangrijk is gewoon verkopen. En je ziet ook als je in gesprekken zit met klanten, waar haakt een klant op aan? En er was niemand die het verhaal, weet je nog dat je ooit een keer bent ingewerkt en hoe dat was? Iedereen had wel een referentie van een moment dat het niet goed was gegaan.
Ja, precies.
Ja, zwemmen.
Ja.
Ja.
Oh, ja.
In het diepe gegooid.
Ja, en kijken wat er gebeurt.
Zonder laptop, zonder inlog. Ja. Zonder pasje.
Ja. Hoe normaal is nu mobiel leren, Ger? Wat denk jij? Is dat totaal geadopteerd binnen corporate Nederland? Of is het nog?
Nou ja, hoe kijk je naar mobiel leren? Ik ben nu met Catchphrase een nieuw platform aan het opzetten, wat echt mobiel leren is, maar waarbij het mobiele apparaat dus ook het uitgangspunt is. De smartphone, het meest gebruikte apparaat van een medewerker, is het uitgangspunt. Dus je ziet wel mobiel leren, maar dan zie je toch nog steeds wel dat web-based oplossingen zijn, desktop oplossingen die ook werken op een smartphone.
Ja, ja.
En ik denk als je echt naar mobiel leren wilt, dat je ook echt gebruik moet maken van die technologie, van die smartphone technologie.
Ja. En moet je dan ook de content aanpassen? Omdat je gewoon een ander gebruiksmoment hebt?
Als ik nu ga kijken met het laatste platform, dan pas je de content aan specifiek gericht op een taak die iemand gaat doen.
Ja.
Dus dan is het eigenlijk meer instructie dan training. Maar van instructie leer je natuurlijk ook ontzettend veel. En die content, die moet ook snel aangepast worden. Dus als je hebt leermodules, je kunt bijvoorbeeld leren over, ik noem maar iets, over crowd management. Maar wat gebeurt er in de praktijk in het stadion als je daar staat? Corona, in één keer veranderen de regels. Ga je dan hele leermodules aanpassen? Of ga je dan zeggen, nee, we gaan heel erg richten op protocollen en daar dus specifiek op instructie op geven? En dat zie je wel veel meer, dus dat je ook echt flexibel moet kunnen inspelen op die behoefte die er ligt.
Ja. En wat ik nou wel zo wel interessant vind, is dat destijds toen jij met Epicor begon, en nu begin je weer met iets nieuws, richt je op iets specifieks. Daar ga je iets voor maken. Je hoort eigenlijk in jouw verhaal ook wel dat tijdens dat maken verandert het ook. Hè?
Ja.
Want daardoor leer je van je klanten en die zeggen ineens van, ja, vind het super interessant, maar dan moet het wel dit erbij zitten. Of moet het wel zo eruit zien. Of moet het wel groen zijn of paars. Waarom doen al die grote jongens dat niet? Want die hebben die klanten al. Die hebben al de technologie, die hebben mensen rondlopen. Die hebben al een platform waar ze kunnen zeggen, we hebben iets leuks, een leuke feature erbij bedacht. Hup, plakken we eraan vast.
Ja.
Nou
ja,
kunnen mensen ook hun salaris online inzien. Hartstikke leuk.
Ja. Ja, toch
hebben startups daar een hele belangrijke rol in.
Dat klopt inderdaad. Startups hebben het geluk dat ze van scratch kunnen beginnen. Er is geen technische schuld. Dus je kunt eigenlijk als het ware zeggen, we kunnen beginnen aan de tekentafel. Identificeren een probleem of we willen iets gaan doen. En vanaf die tekentafel ga je bouwen met de nieuwste technologieën die zich nu weer op de markt aanbieden. Als je al een grote organisatie bent, een platform hebt, dan begin je dus niet met de tekentafel. Dan is het ook veel lastiger om nieuwe technologieën te implementeren. Omdat je al een technische schuld opgebouwd hebt. Dus dat is het voordeel van de startups.
Ja, dus dan redeneer je echt vanuit, als grotere organisatie redeneer je sneller natuurlijk vanuit wat je al hebt.
Ja.
En wat daardoor ook niet kan, blijkbaar.
Ja, precies. Dan ga je natuurlijk snel wat beperkingen zien. Of je hebt al behoorlijk wat investeringen gedaan en je moet vrij snel weer een grote investering doen. Dat kan natuurlijk niet iedereen dragen.
Nee. Ben je bereid om je eigen platform weg te gooien om een nieuw te bouwen omdat dat beter werkt? Dat is een behoorlijke beslissing die je neemt.
Ja, natuurlijk. Ja.
En dat zal lang niet iedere organisatie kunnen en willen doen.
Ja, waar ik zo wel benieuwd naar ben, want dan blijven we nog een beetje in deze hoek. En dan gaan we daarna halverwege alweer over naar wat kunnen we eigenlijk leren van de start-up cultuur die er is. Ja. Is, als wij met z'n drieën nou even nadenken, waar zien we dan nog gaten in het hele online leren of technologie in combinatie met een leven lang leren, waar we start-ups gaan verwachten. Dat hoor je zo.
People Power op New Business Radio.
Ik ben Rachel van Raan, hoofd HRM Plecht Vos, en ik laat me graag inspireren door People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Gerwald van den Hoetelaar van Catchphrase en Tom Bos van Online Academy in de studio. Er stond nog even wat. We gingen gewoon gezellig door naar de volgende jingle. Dat heb je soms wel eens. Dan doet de techniek ineens bijzondere dingen. Heren, start-ups en de innovatie die er eigenlijk nodig is in ons vakgebied. Ik heb een beetje het idee dat de start-ups, de grote lijnen, die worden wel door de grote bedrijven gedaan. En wat er allemaal nodig is aan consultancy. De echte innovatieve dingen, maar ook de kleine gaatjes waar je zegt, nou, dat moet toch slimmer kunnen.
Ja.
Daar zitten vaak start-ups. Lijkt me gewoon even leuk om met jullie los te denken van waar zit dat nou nog? Dus waar zit nou nog de ruimte waarvan je denkt, nou, dat als daar nou weer eens een start-up op gaat springen, dan gaat het vast wel wat worden.
Ja, precies. Ja,
ja toch? Dus we gaan eigenlijk gratis ideeën weggeven. Zo, dan komt het op neer.
Dat doe ik graag.
Nou, Gerwald, iets waarvan jij zegt, dat ga ik nooit zelf doen, maar dat zou best wel eens interessant kunnen zijn. Oh, sorry.
Ja. Nou, iets wat ik nooit zelf doe, dat ga ik nooit zeggen natuurlijk. Ik denk het inzichtelijk maken van de ambities van mensen in organisaties, zeker grote organisaties, en de echte ambitie, dat zie ik nog heel erg weinig. In performance gesprekken, weet je, de standaard oplossingen, ja, daar komt iets uit en hoe iemand zich wil ontwikkelen. Maar de echte ambitie waarbij organisaties ook durven te vragen wat iemand echt wil. En dat kan mogelijk betekenen dat ze naar een andere organisatie toe gaan. Dus dan heb je het over een leven lang werken, leven lang leren.
Ja.
Ja.
Ik denk dat daar nog wel een kans zit.
Om vooral over organisaties heen. Dat zou natuurlijk mooi zijn.
Ja, nou ja, en de vraag is of organisaties dat willen. Maar ik denk wel dat daar nog een gat zit waar nog niet echt heel veel oplossingen zitten.
Ja, precies. Ja, het is voor leven lang leren natuurlijk essentieel dat je dat gaat invullen. Ja, ik had zelf nog twee dingen in mijn hoofd ook.
Nou, kom op.
Mag het?
Ja, nee, natuurlijk. Ik ben heel benieuwd.
Eentje was op vrij korte termijn. Daar zie je wel wat ontwikkeling in. Maar dat is het online proctoring. Zeg maar het afnemen van examens op afstand. Dat gebeurt nog relatief weinig. Maar door de huidige tijd is het natuurlijk super relevant.
Zeker.
En normaal gesproken moet je in een klaslokaal komen. Zodat we jouw paspoort even kunnen zien. Of ID-bewijs. Om te bewijzen dat jij die persoon bent. En dat we dan op jouw bureau kunnen kijken of je niet aan het speaker bent en dat soort dingen.
Yeah.
Ja, een echt goed online alternatief daarvoor, waardoor je gewoon op afstand kan aftoetsen als iemand gewoon thuis zit, dat hij thuis examen zou kunnen doen. Of in een andere vorm zou echt, denk ik, in de markt een hele grote toegevoegde waarde hebben.
Interessant.
Ja. Ja.
Waarbij natuurlijk heel belangrijk is dat het super betrouwbaar moet zijn.
Ja, dat is ook meteen de totale
blockchain erin of zo. Hè? Dat hoor ik dan vaak mensen zeggen.
Als iets betrouwbaar moet zijn, dan moet het
dan doen we gewoon gelijk.
Moet je het in ieder geval noemen, want dan gelooft iedereen dat.
En dan wil mensen het hebben. Oh, nee,
precies.
Dan zit het wel goed. Dan is het modern en hip.
Gebaseerd op blockchain, zeggen we dan. En dan is het wel prima. Ja.
Ja.
Ja. Ja, precies.
Oké. Okay.
Ja.
En de ander?
Die ander is dus dan meer eigenlijk voor klein bedrijf. Omdat ik denk dat het best wel interessant is om te kijken hoe wij met name kleinere organisaties die eigenlijk niet geld hebben voor medewerkers om hbo-opleidingen te volgen bijvoorbeeld of masters of mbo-opleidingen. Langdurige en dus ook vaak kostbaardere opleidingen zeg maar te volgen. Ja, daar moet een manier voor komen om dat wel mogelijk te maken. Natuurlijk met een of andere financiering of dat soort dingen. Maar ook gewoon, denk ik, om transparant te maken welke ontwikkeling die mensen doormaken. Want die staan niet stil. Die volgen of die leren eigenlijk gewoon op een hele andere manier. Dat is natuurlijk een superhandig haakje ook naar die startups voor zo meteen. Maar ik denk dat daar heel veel geleerd wordt wat onzichtbaar is. En wat je dus niet echt helpt. Of zeg maar wat je niet op je cv kwijt kan.
Ja.
Ga ik het zo zeggen.
Ja.
Ja.
Ja, vliegen van allerlei dingen door mijn hoofd. Maar een van de dingen waar ik aan moet denken is een slimmere manier om zeg maar alle projecten en klusjes die er in organisaties zijn, om daar mensen voor uit te kiezen. Dat gaat denk ik voor een groot gedeelte nog steeds op basis van, ja, volgens mij moeten we die dan hebben, want die kan dat wel. En dan wordt er weer, het zijn altijd een beetje de usual suspects, die komen weer in zo'n projectteampje terecht. En ik denk als je dat vastlegt in een systeem waar je gewoon heel snel makkelijk mensen bij elkaar kan krijgen. Ik heb wel zoiets al eens een keer gezien, gevisualiseerd. Wel heel leuk. Maar nog niet echt op grote schaal toegepast. Dat lijkt me heel erg mooi. Is volgens mij ook heel belangrijk voor leren. Want dan kan je weer zeggen, hey, dit zou ik, hè, een beetje in lijn van jouw ambities, Gerwald. Dit is mijn ambitie of dit zou ik graag willen leren of hier wil ik aan bijdragen. Dan kan dat, hè, vraag en aanbod bij elkaar komen. En het andere, waar ik aan zat te denken, maar dat is meer wat ik zelf heel veel tegenkom. Daar is wel het een en ander voor, maar dat duurt wel een tijd voordat iedereen dat inzet. De communicatie met medewerkers, überhaupt. Dus hoe een organisatie communiceert met zijn medewerkers over het medewerker zijn. Met alles erop en eraan. En dan ben ik bij forse grote organisaties. En dan veel verder dan een intranet komen ze nog niet.
Ja.
En ik was bijvoorbeeld bij bol.com en daar hadden ze de oplossing van Facebook. Workplace heet dat zo?
Workplace bij Facebook.
Workplace, ja. Nou, als je ziet wat daar dan op gebeurt en hoe iedereen creatief kan zijn en zelf content kan maken en delen, dan denk ik, zoiets.
Ja, precies.
Ja. Nou, dan is het weer van Facebook. Dan moet je ook afvragen wat je daar dan weer van vindt en hoe het met de privacy gesteld is. Maar dat hebben ze vast goed geregeld.
Ja.
Maar dat vind ik nog, dat het wel heel weinig gebruikt wordt.
Ja,
nog.
Precies. Ja. Ja, het is wel interessant om daar iets meer mee te doen natuurlijk.
Ja.
Ja, je ziet ook met name in de Amerikaanse markt zie je hele grote groei in online leerplatforms waar mensen hun eigen skills op kunnen aanbieden, zeg maar. Zo van, ik kan heel goed koken of fietsbanden repareren of programmeren of zo. En ik wil het jou wel leren. Dus een soort marktplaats systeem eigenlijk. En dat zie je mondjesmaat binnen organisaties. Maar dat zou natuurlijk ook heel gaaf zijn als dat veel groter werd. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die allerlei vaardigheden in zich hebben. En misschien al wel 1000 keer Project X hebben gedaan. En niet Project X, maar iets anders.
Daar leer je ook weer veel van, toch?
Ja, zeker. Ja. Ja, maar als je dat dus dan zichtbaar kan maken en iemand kan zeggen, nou, dat wil ik ook graag leren. Ja. Die haakt even aan. Dat zou natuurlijk echt wel heel gaaf zijn.
Ja.
Nou,
ja.
En als je dat in organisaties zelf doet, de waardering die je zelf ook krijgt op het moment als je iemand anders dus iets aan kunt leren.
Precies.
En dat kan, dat hoeft niet per se vanuit de studie te zijn. Dat kan ook vanuit een bepaalde hobby zijn, inderdaad, waar je goed in bent. Nou, dat lijkt me ook wel fantastisch.
Ja, daar luisteren vast mensen die dan zeggen, oh, dat is er al lang en dat is dit. Nou, laat dat vooral weten. Kunnen we dat weer meenemen? Laten we even de switch maken van wat starters doen voor leren en ontwikkelen naar wat doen ze aan leren en ontwikkelen. Gerwald, hoe is dat bij jou in jouw bedrijven geweest?
Vooral aan de voorkant duidelijk maken dat de verantwoordelijkheid van alles, van het bestellen van de paperclips tot ook het leren, dat die bij de persoon zelf ligt. Het is, wat ik aan het begin zei, het is best lastig om in de start-up heel ver vooruit te kijken. Omdat een start-up vaak de stip op de horizon wel heeft gezet. Maar die kan nog wel een paar keer wijzigen. En als je dan als persoon in of medewerker in die organisatie een stip wilt zetten voor jezelf. Is het lastig om te bepalen, hey, waar sluit dat aan bij het bedrijf, bij de organisatie? Als ik ga kijken naar de start-up als leerschool, kan ik het wel iedereen aanbevelen. Want in een hele korte tijd zit je echt in een soort van snelkookpan. Waarin je heel veel dingen zelf moet uitvinden. Waar je heel veel van leert. Je kunt heel veel van je ambitie er ook in kwijt. Dus in die zin denk ik van, je kunt fouten maken, dat is ook wel belangrijk. Ik denk iedere organisatie zal zeggen, nou, je mag fouten maken. Maar start-ups zelf maken fouten. Mensen in start-ups maken fouten. En kunnen heel snel inspelen. Heel snel leren daarvan. Dus die start-ups zelf leren daarvan. Maar alle mensen die werken in start-ups en die fouten maken, ja, die leren daar ook heel snel heel erg veel van. Ja.
En heb je dan een indruk waarom dat in een start-up normaler is of misschien harder gaat dan in het bedrijfsleven?
Ik denk in een start-up op de eerste plaats ben je minder bang om na aanleiding van een fout je baan te verliezen of die promotie niet te krijgen. Want je hebt het niet over promoties of banen.
Er valt niks om naar te promoveren ook.
Weet je, dat kan dus misschien.
Medewerker 3 ben je.
Ja, dus in die zin denk ik dat de angst om daarin iets in je carrière, om daar last van te krijgen, is denk ik niet zo heel erg groot. Ja, en aan de andere kant, ik ben zelf een founder van de tweede start-up nu. Ja. Ja, ik doe het echt niet perfect. Als ik het van mij mee.
Laat je dat dan ook zien? Zien mensen jou op je bek gaan en denken, ah shit, het is niet gelukt? Of,
daar heb ik wel even aan moeten wennen. Want ik wilde het natuurlijk allemaal perfect doen. Maar inmiddels ben ik erachter dat ik niet perfect ben.
Gefeliciteerd. Welkom bij het normale volk.
Ja, ja. Ik vind het niet erg om te laten zien. En zeker als je in het begin zit. De eerste club die je hebt, laat maar zeggen, de eerste 6 tot 10 medewerkers die je hebt. Ja, dat is toch iets speciaals wat je met elkaar hebt. Dan verwacht je het ook bijna van elkaar dat je die openheid en transparantie naar elkaar hebt. Ook als founder van het bedrijf.
Ja. Ik zit nog even negatief erover na te denken. Hè? Zo van, omdat mensen toch al in een angst leven dat het bedrijf misschien over een paar maanden niet meer bestaat.
Is dit een soort continue crisis, zit je gewoon?
Nou, ja, je hoeft niet echt per se je zorgen te maken over je baan inderdaad. Om dat soort minuscule dingen, omdat er iets veel groters speelt. Ja, maar dat zou een soort van de zwarte uitleg zijn.
Een beetje wat we ook in de coronacrisis meemaakten in grote bedrijven. Hè? Dat er ineens veel meer geïnnoveerd, er kon veel meer. Er werden allerlei werkprocessen versneld. Die voorheen allemaal heel ingewikkeld waren. En dat kon nu allemaal, want we hadden toch een probleem met z'n allen.
Ja, precies.
Kon niet anders.
Ja.
Nou, dat vind ik wel interessant.
Ja.
Hoe zie je dat, Gerald?
Ja, je noemt het de zwarte kant, maar ik zie overal de positieve kant wel van in. Dus ik zou dat niet direct de zwarte kant willen noemen. Maar ik denk wel dat er inderdaad een kern van waarheid in zit. Dat het, ik denk inderdaad met de start-up.
Gezonde onzekerheid of zo dan meer. Dan,
Ja, als founder met een start-up kijk je een aantal maanden vooruit. En die aantal maanden zijn over het algemeen een aantal maanden dat je bankrekening nog voldoende geld heeft op de rekening om salarissen te betalen.
Ja,
dat is hoe ver je vooruit kunt kijken. En je probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat als ik 3 maanden vooruit kan kijken, dat de medewerkers zien dat ze maar 3 maanden vooruit kijken. Maar die dynamiek die zit daar natuurlijk wel in. Je weet dat er op een bepaald moment weer financiering in moet. Daar ontkom je niet aan dat medewerkers dat ook meekrijgen. Dus ik geloof echt wel dat meespeelt.
Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk interessant om te bedenken of je dat in het. Ja, je moet niet, denk ik, dat in het bedrijfsleven introduceren. Een beetje die hele negatieve vibe, maar een soort. Spanning is wel goed.
Nou ja, dat is wel grappig. Hadden we toevallig. Had ik de laatste gesprek over zekerheid en onzekerheid. Natuurlijk, heel veel mensen die kunnen vooral tot hun recht komen als ze zekerheid hebben. Als ze weten, nou, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Ik kan me richten op. Nou, mijn ontwikkeling of het werk wat ik doe of mijn vakmanschap. Is het ook niet gewoon een bepaald soort mensen wat zo'n start-up aantrekt die dat leuk vinden, die daarmee om kunnen gaan of die misschien zelfs niet eens om kunnen gaan met die vastigheid?
Nou, het grappige is wel dat ik gisteren daar een gesprek met iemand over heb gehad, dat ik het prototype was van iemand die zekerheid zocht. Ik heb mezelf niet als een start-up ondernemer gezien. En verrassend dat het gelukt is. Maar je moet er tegen kunnen. Als je zekerheid zoekt en als dat belangrijk voor je is. En als je weet dat het echt in de kern voor jou belangrijk is. Dan pas je niet in een start-up.
Ja, andersom zou je dan natuurlijk weer kunnen zeggen. Van stel dat je dan in een groot bedrijf werkt en je weet dat andere mensen dus met deze onzekerheid leven van 3 maanden vooruitkijken of hoe lang dan ook. Nou, dan kan je jezelf misschien wel de vrijheid gunnen om wat meer te experimenteren. Omdat jij een stuk veiliger zit dan die mensen.
Ja. Nou, dat is nog misschien nog wel interessant. Hè? Dat je zeg maar een soort gesprekkenserie gaat doen tussen medewerkers van een start-up en medewerkers van een corporate. Zodat je een beetje het perspectief ziet van, oh, eigenlijk is best wel tof wat we aan het doen zijn. Of
zal de perceptie best wel veranderen, denk ik inderdaad, van wat precies risico is. En
Nou, je hebt dat tegenwoordig wel redelijk wat start-up studio's. Of eigenlijk corporate start-up studio's zijn het dan. Die eigenlijk met ideeën of problemen uit organisaties, met teams uit organisaties, die pakken daar een start-up team tegenaan en gaan vervolgens het proces in om te kijken of ze daar een levensvatbaar product of bedrijf van kunnen maken.
Ja.
En dat vind ik zelf ook wel een interessant. Ik heb er zelf ook over nagedacht of ik daarin wilde stappen, maar ik was toch iets te veel ondernemer en wilde toch het liefst helemaal zelf doen.
Ja.
Maar dat zijn wel, even als je gaat kijken naar medewerkers in organisaties die dus in die smeltpot van start-up en corporate zitten. Ik geloof dat als je dan ook weer hebt over leren in organisaties, dat echt ook weer echt een snelkookpan is, waarin je ook als medewerker van een organisatie ontzettend veel leert. Maar ook de start-up groep die daarbij zit, leert ook heel veel van bijvoorbeeld de politiek in organisaties.
Ja. Ja,
je kunt van alles willen, maar je krijgt niet altijd de beste ideeën voor elkaar.
Ja, precies.
En dus
interessant.
Ja. Daar wil ik zo met jullie over doorpraten. Want dat lijkt me mooi om het laatste stukje van deze uitzending over te hebben. Van hoe kunnen nou start-ups van grotere organisaties leren en andersom. Maar we gaan zo eerst naar de laatste column van Aukje Nauta. En dat klinkt heel dramatisch, maar daar zeg ik bij voor de zomer. Die hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Aukje Nauta is onze columnist vandaag. Ik zit dan altijd in mijn hoofd dat ik je columnist moet noemen. Maar dat doen we ondertussen al lang niet meer aan. Moet ik jou nog introduceren? Nou, hij doet gewoon nog. Ze is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. En heeft haar eigen adviesbureau Factor 5 samen met Christel van de Ven. En ze is gewoon een heel leuk mens. En ze is ook nog eens een keer aan een nieuw boek aan het schrijven. Wat ik alvast heb mogen lezen. En wat een fantastisch boek wordt. Want ik vond echt. Ja, ik zeg dat wel vaker. Maar dit heb ik echt van A tot Z helemaal uitgespeld. En ik was. Het was dan de bedoeling dat ik daar commentaar op gaf. Een hele stuk heb ik niks opgeschreven. Omdat ik er gewoon zo in zat. Dus dat is alleen maar een heel mooi compliment. Het zal nog even duren, want het is nog niet klaar. Maar het komt eraan en het gaat over schaamte en schaamteloosheid. Nou, Aukje. En je column gaat al een beetje die kant op, hè?
Ja, want ik ga het hebben over schaamteloos werkgeverschap. Want ja, voor mijn boek moet ik natuurlijk eigenlijk ook nog wel een beetje op zoek naar wat mooie voorbeelden. En ik kom ook op dit thema omdat. Nou, ik heb bij de start van de zomervakantie voor alle luisteraars een absolute must-read. Voor in het huisje in Drenthe of op de Veluwe, waar geloof ik de meeste Nederlanders dit jaar volledig corona-proof en nog klimaatbewust ook hun vakantie doorbrengen. Maar goed, dat boek dus, die boekentip, Fantoomgroei. Ik kreeg het zelf aangeraden van een mede-columnist hier bij People Power, Harry Starren. Maar ik kan me ook indenken dat mijn oproep al wat overbodig is. Want Fantoomgroei staat al 4 weken in de top 10 van best verkochte non-fictie. En ja, dat is wat mij betreft helemaal wel verdiend. Maar tegelijk maak ik me zorgen dat dit soort boeken nog altijd nodig is. He, dat de belangrijke boodschap die Fantoomgroei en voorgaande boeken brengen, maar steeds niet wordt opgevolgd. En dat is dat we een nieuw verhaal over de economie in praktijk zouden moeten brengen, waarin we veel meer zorg hebben voor mens en planeet. Zou het dit keer wel gaan gebeuren, is mijn vraag, nu we verwikkeld zijn in een dikke vette coronacrisis. Ik durf het niet te geloven. En dat komt ook omdat ik me dus momenteel verdiep in wat ik noem schaamteloos werkgeverschap. Ik stuitte daarbij op een wetenschappelijk artikel over France Telecom, nu Orange geheten. Ik weet niet of je het nog herinnert, Glenn, maar ten tijde van de vorige crisis, in de periode 2008 tot 2011, waren er maar liefst 69 werknemers van France Telecom die zichzelf van het leven beroofden. En ze lieten briefjes achter waarop ze beschreven hoezeer ze geterroriseerd waren door hun bazen. Nou, wat France Telecom in die jaren kenmerkte was precies dat wat beschreven wordt in het boek Fantoomgroei. De omwenteling van een bedrijf dat goed voor zijn medewerkers zorgde naar een bedrijf dat louter oog had voor financiële prestaties en shareholder value. En dat werd werknemers nogal drastisch ingepeperd. Voorheen waren ze ambtenaren, maar ineens waren ze werknemers met financiële targets die, als ze die targets niet haalden, flink getreiterd werden. En veel werknemers die voorheen technische functies hadden, waar ze trots op waren, vonden zichzelf ineens terug in betekenisloze banen bij customer service of verkoop. Nou, het ene na het andere veranderprogramma joeg de werknemers steeds verder op, zoals het programma Time to Move, dat werknemers dwong om te verkassen naar locaties aan de andere kant van het land. Nou, die bazen van France Telecom die veroorzaakten één grote breuk in het psychologische contract dat werknemers met het bedrijf hadden. Jarenlang waren ze loyaal aan een zorgzaam bedrijf en ineens switchte dat psychologische contract van familiair en relationeel naar strikt zakelijk, waardoor mensen hun basale behoeften niet meer konden vervullen. Door al die overplaatsingen verloren mensen hun vaste collega's, wat hun behoefte aan verbinding doorkruiste. Velen moesten verplicht switchen van een zinvolle naar een zinloze baan, wat hun behoefte aan competentie doorkruiste. En omdat alles top-down ging, werd ook een derde behoefte doorkruist, die aan autonomie. De baan van techneut was voorheen een en al zelfmanagement, maar nu kregen zelfs techneut onhaalbare financiële prestatieindicatoren opgelegd. Veel mensen kregen last van gevoelens van schaamte, zinloosheid en isolement, die een aantal van hen te veel werden. Nou, de wetenschappers die de casus bestudeerden, die spreken van anomie als typering van de situatie bij France Telecom. Een woord dat ik eerlijk gezegd niet kende, maar dat zoveel betekent als normloosheid, ofwel een systeem zonder regels en normen. De socioloog Emile Durkheim beschreef eind 19e eeuw al dat mensen doodongelukkig worden als in een gemeenschap de sociale cohesie compleet afgebroken wordt, waardoor er geen onderlinge solidariteit meer is. Nou, wat wel goed is om te weten is dat de 7 opperbazen van France Telecom inmiddels zijn bestraft. De ex-CEO DJ Lombard werd eind 2019 veroordeeld tot een jaar cel en een boete van €15.000. Het bedrijf moest €3,5 miljoen betalen aan de families van de slachtoffers. En toch heeft dit bedrijfsdrama nog geen wereldwijde omwenteling in onze economische en bedrijfsmatige systemen teweeggebracht. Dus het is daarom dat ik het somber inzie of er echt geluisterd zal worden naar het nieuwe economische verhaal dat heinen en noten in fantoomgroei zo sterk bepleiten. Ik help het ze hopen. En ik hoop dat de luisteraars van People Power dat ook doen. Dus koop en lees dat boek. Wat zou het mooi zijn als er toch mooi wel een postcoronale beweging op gang komt, waarin schaamteloos werkgeverschap voorgoed verleden tijd zal zijn.
Ja, Aukje. En het leuke is dan weer dat jouw column, het begint een soort Drosten-effect te ontstaan. Want de aanleiding voor jouw column was de aflevering van People Power van vorige week. Want daar was de gast Hendrik Noten, de co-auteur van Fantoomgroei. Dus weet je, zo leidt het een weer tot het ander.
Ja.
Ja, wat ik wel heel leuk vind om te zien is dat, want ik maak ook nog een ander programma, dat heet Impact, dat gaat over duurzaamheid, dat die onderwerpen steeds meer in elkaar over beginnen te lopen. Dus binnenkort kan ik volgens mij een fusie gaan doen tussen het ene programma dat ik heb en het andere programma.
Nou, gelukkig maar, want het gaat allemaal over duurzaamheid en wij mensen zijn natuurlijk eigenlijk ook een stukje natuur, toch?
Zeker, ja. Ja, absoluut.
Daarom.
Hey, ik hoor jou weer na de zomer. En dan ben ik heel erg benieuwd naar je volgende column over schaamte en schaamteloosheid. Dankjewel.
Hartstikke bedankt. Dag.
People Power op Nieuw Business Radio.
Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. En daar niet altijd wellicht de tijd voor neemt. Ik zou je zeggen, doe dat toch. En kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad dat van harte aan.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Ja, we zijn alweer bij het laatste blokje beland. Tom, we hadden het net over wat eigenlijk heel veel van het leren bijna vanzelf gaat door hoe een start-up in elkaar zit.
Ja.
Als jij daar nou een bespiegeling op doet, dus jij kijkt daarnaar als iemand die continu met opleidingen bezig is, ook vanuit de filosofie die jullie natuurlijk hebben met de Online Academy. Wat zie je dan eigenlijk, welke elementen zitten er in zo'n start-up waardoor het vanzelf gaat?
Nou ja, het is natuurlijk logisch dat als je in een start-up werkt en de druk op het behalen van een bepaald resultaat is heel groot. Hè, omdat het gewoon, je wilt met z'n allen zorgen dat jouw bedrijf een succes wordt. Een soort drempel wil je over. Ja, dan ben je zoveel bezig met resultaten bereiken met maar een paar mensen. Ja, dat zorgt gewoon ervoor dat de context gecreëerd wordt. En dat is ten eerste volgens mij omdat je met een klein team bent en dus heel veel dingen niet weet waar je in een grote corporate misschien mensen voor hebt. Bijvoorbeeld in mijn geval juridische zaken. Daar hebben we gewoon een afdeling voor die daarover gaat. Dus als ik daar knel kom te zitten, dan bel ik hun, zeg maar. En dan springen zij bij en dan is het opgelost. Nou ja, de start-up heb je dat niet. Dus moet je je daar gewoon in gaan verdiepen. En moet je zorgen dat je daar heel snel van op de hoogte bent. Dus het is een hele strakke driver achter om die kennis snel op te halen.
Maar jij zegt ook resultaat. Ja. Hè? Je bent met z'n allen met iets bezig. En je ziet dat resultaat.
Ja, juist. Ja, het is heel transparant waar je naartoe aan het werken bent natuurlijk. En ook het is ook heel duidelijk als het mislukt is. Of als je dus geen nieuwe financiering ophaalt. Of als het niet lukt om die ene klant die je nodig had binnen te halen. Dan zijn de consequenties zijn natuurlijk heel groot.
Ja, en dus ik hoorde Aukje Nauta ook al even. Hè, die noemde de drie drijfveren van DC en Ryan. Hè?
En zingeving.
Ja. Ja. Nou, die autonomie, die kan ik me voorstellen dat die er veel meer is in zo'n start-up. Waarbij je gewoon toch meer je eigen gang kan gaan dan...
Ja, precies. En ik denk ook als je nummer 3 of 2, 3 en 4 bent in een start-up. Kijk, de nummer 1, dat die de zingeving heeft en een soort van totale drijver achter dat bedrijf. Dat is logisch. Maar ik denk ook als jij in een heel klein bedrijfje gaat instappen, verder zelf niet echt heel veel hebt, dan stel je je nogal afhankelijk op. Dus volgens mij doe je dat veel sneller als je iets hebt met de soort van de visie die de founder heeft. En dat zorgt er dus volgens mij voor dat op dat stuk van de zingeving ook heel erg veel zit.
Gerbert, hoe hou je dat vast? Want aan het begin, dan snap ik het allemaal. Het is allemaal nieuw en mooie visie. En je ziet gelijk resultaat. Maar ja, je hebt Epicall een jaar of 5 volgens mij gedaan. Hè?
Ja, ja.
Ja, na een jaar of 2 dan weet iedereen het wel.
Ja, zou je denken.
Ja. Ja.
Nou, nee. Nou, wat ik wel interessant vind om te zien is... want je hebt het over de eerste 5, 6 medewerkers. Wat je daar nog heel sterk ziet is een bepaalde trots. Hè? Dus, de eerste 5, 6 medewerkers zijn bijna net zo trots op het bedrijf als je zelf als founder bent. En dan ga je daarna mensen aannemen. En ik moest daar wel aan wennen daar zat minder trots. Dat was veel meer een baan.
Ja.
Dus met die eerste 5, 6 dat vasthouden, dat lukte eigenlijk nog wel. Ik denk dat we ook nog wel altijd het voordeel hebben gehad dat we een product hadden wat constant in ontwikkeling was. En eigenlijk bijna letterlijk iedere 2 weken was er een feestje. Want er was een feestje, want er werd iets nieuws op.
Nieuwe release, nieuwe sprint afgelopen.
Ja. Dus en dan denk ik, hoe hou je het vast? Is successen vieren. Dus successen vieren van het product wat we in de volgende stappen zetten. Successen vieren van een klant die heel erg blij en tevreden is. En het succes van een nieuwe klant. En zolang je die focus blijft houden, dan kun je het wel vasthouden. En een andere, denk ik, en daar gaan founders nog wel eens even de mist in, is dat je bepaalde ambities neerzet. Dus resultaat is belangrijk. Maar dat je wel iets neerzet wat ook haalbaar is. Je ziet in startups vaak dat de hockeystick aan omzet aan een investeerder getoond wordt. Maar dat is dat is bijna niet te behalen, zo'n omzet. En dat werkt heel erg demotiverend. Dus
organiseer je eigen teleurstelling.
Ja. Ja. Ja, dus ik zou zeggen inderdaad, zorg er wel voor dat het resultaat, dat haalbaar is.
Oh ja.
En ik denk dat je het dan, dan heb je momenten waarop je die successen kunt vieren. Dan blijf je die vibe, die blijf je ook wel houden.
Welke tip heb je nou aan niet-startups? Gewoon mensen die hebben gewoon een bedrijf, hoeft echt geen corporate te zijn, maar die hebben al een tijd een bedrijf. En die willen ook een beetje dat gevoel terug van we doen het met z'n allen en samen tegen de wereld. En we doen allemaal hetzelfde t-shirt aan. Welke tip zou je ze geven?
Nou, dan kom ik toch terug met wat ik in het vorige blok zei. Wat ik heel erg gezien heb bij corporate startups. Dus de beste ideeën die komen uit je eigen bedrijf ook nog wel. Er is niemand die het bedrijf beter kent dan je eigen medewerkers. Dus maak gebruik van die kennis en ben niet bang om van die medewerkers ook te horen wat er verkeerd is, wat er niet goed gaat. Zodat je ook gewoon je zwaktes bloot kunt leggen. En van daaruit met een groep mensen, mogelijk met een corporate startup studio, op zoek gaat naar nieuwe oplossingen en misschien wel gewoon nieuwe businessmodellen. En ik heb wel eens gezegd, Leen van Zevenbergen heeft een boek geschreven waarin de Nightmare Competitor als idee naar boven kwam. Dat heb ik eigenlijk al die jaren heb ik dat gebruikt als idee. Ga nou eens je eigen mensen gewoon de grootste nachtmerrie concurrent van je eigen bedrijf op laten zetten. Want als zij dat kunnen, kan je concurrent dat ook.
En dan kan je het beter zelf doen.
Ja.
Ja. Dus. Dan kan je beter jezelf opeten dan dat iemand anders het gaat doen. Want dan blijft er niks over.
Ja.
Ja?
Mooi. Het is wel een gave manier inderdaad ook om een beetje die druk in een grotere organisatie te creëren. Als je op die manier nadenkt. Ja. Dan kom je wat meer in de start-up feel, zeg maar.
Ja. Ja. Tom, laatste vraag aan jou. Jij zit dan misschien niet in een echte start-up, maar je hebt die wel natuurlijk binnen NCW gecreëerd met Online Academy. Welke tip heb jij voor mensen die de leider van een bedrijf zijn of leider van een team zijn, om een beetje dat start-up gevoel mee te nemen in de ontwikkeling, in het leren van mensen?
Ja, ik ben het wel met Gerwald eens dat het stellen van duidelijke doelen, zeg maar, en het delen van waar je naartoe streeft heel belangrijk is. Dus wat ik altijd geprobeerd heb, is heel transparant te maken waar we staan en welke stappen wij te zetten hebben. Ja, en successen vieren is natuurlijk enorm belangrijk wat dat betreft ook. Kijk, ik moet wel zeggen, wij profiteren enorm van de grote holding achter ons. Is het niet alleen al doordat we, door de aard van onze organisatie toegang hebben tot ontzettend veel leerbronnen. En ik dus mijn mensen wel gewoon een bachelor of master opleiding zou kunnen laten volgen als die dat leuk vinden, of elke training die hun uitkomt. Dus ja, zeg maar richting start-up founders en zo. Ja, het zou echt, ik denk dat het heel belangrijk is dat je vooral zorgt dat je de juiste bronnen van leren introduceert. Dus dat mensen hun weg weten. En ja, als je een set met developers hebt zitten en die hebben toegang tot Stack Overflow en zo, dan komen ze er ook wel. Maar stel dat je daar nog wat, dat is natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie, maar als je daar ook gewoon echt goede leerbronnen van diverse opleiders kan toevoegen, is natuurlijk heel gaaf, want dan kan je volgens mij de groei in je start-up wat versnellen, omdat je de zoektocht naar de juiste leerbronnen versimpelt.
Ja, en ik kan me voorstellen dat mensen het gevoel hebben dat het allemaal heel duur en ingewikkeld is.
Ja, valt wel mee. Kijk, als jij als medewerker denkt, even over die juridische dingen van, ik moet even weten hoe dat zit. En je moet eerst online gaan zoeken naar wat is nou een betrouwbare bron. Want je wil juridische dingen niet per se baseren op een gokje. Hmm. Of op dat het op Wikipedia stond, zeg maar. Dus daar moet je toch wel even serieus onderzoek naar doen. Juist de bronnen erbij pakken. Een paar bronnen om zeker te weten dat het juist is. Nou ja, hoe gaaf als je dat gewoon direct bij de juiste bron kan pakken. Het op een manier is neergezet dat je het ook kan leren. Want dat is natuurlijk, de didactiek is natuurlijk ook belangrijk daarin. Ja, ja, dan kun je volgens mij als start-up nog veel meer versnellen. Omdat je gewoon zoektijd en foutentijd bespaart. Ja.
Dus mooi. Ja, mooi heren. Volgens mij hebben we weer wat geleerd. Dat was het doel van vandaag. Jullie hebben je wijsheid een klein beetje kunnen delen. Het zou toch wat zijn als het na een uur op zou zijn. Hè? Dus dat is verre van geluk.
Ga ik
natuurlijk
in ieder geval niet zeggen als het zo is. Nee.
Dit was het. Dit was al mijn levenswijsheid. Nee hoor. Dus ik dank jullie zeer. Gerwald van den Oetelaar van Catchphrase. Meer kun je vinden, want ik heb even gegoogeld, maar het is handig als je weet wat de URL is. Catchphrase.io, daar vind je...
Ja, en NL doet het ook.
NL doet het ook.
Catchphrase.nl.
Oké, dat is een stuk makkelijker. En Tom Bos van de Online Academy. Linkjes vind je natuurlijk ook altijd in de show notes als je nog even na wil lezen. Meer luisteren kan natuurlijk op peoplepower.radio in de volgende aflevering. En dat is echt de allerlaatste aflevering voor mijn zomerstop in ieder geval. Nummertje 345 zeg ik even uit mijn hoofd. Maken we een aflevering samen met Oracle over human technology. Te gast zijn Steven van Bellegem, auteur van onder meer een aantal boeken over marketing en online en hoe dat dan allemaal samengaat. En Oscar Lauwzegger is er van Oracle en daar praten we over hoe technologie eigenlijk het werk beïnvloedt. En dat hoor je in de volgende aflevering. Ik vond het in ieder geval heel fijn dat je hebt geluisterd.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl